Laten we verder gaan. Dus we hebben nogal een paar schriftgedeeltes te bespreken. Van een aantal had ik daar al wat voorzetjes voor gegeven. Onder andere, we blijven in Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen 2. En daar begin ik gewoon in vers 1. En daar staat, en wij bidden u broeders, door de toekomst van onze Heere Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Ook hier weer, dat woordje toekomst is ook weer parousia. Datzelfde woordje, heb populair gezegd, zijn komst of wederkomst, zijn aanwezigheid. Paulus zegt, wij bidden u, letterlijk zegt hij, over de parousia. Over de parousia van onze Heere Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Dat woordje toevergadering, dat is episynagoge. Daar kennen we het woordje synagoge in. Dat is een vergadering, hè? Een bijeenkomst. En epi is op of boven. Dus het drukt ook een... Als je dan woordstudies bekijkt, dan zeggen ze, het drukt ook een richting uit. Dus bij één vergaderen, daar wordt het mee vertaald in Matthäus 24 vers 3 bijvoorbeeld. Zeg ik dat goed? Nee, Matthäus 24 is ergens in de, volgens mij vers 30. Voor mij heb jij dat gelezen, Jan, in je inleiding.
Matthäus 24.
Ja, vers 31 is het. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. Dus uit de vier winden, de vier hoeken der aarde, zullen zijn uitverkorenen. Israël, het volk Israël, de stammen van Israël, bijeen vergaderd worden. En dat is ook hetzelfde woord, alleen dan... is het hier natuurlijk een werkwoord bijeenvergaderen, als in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, waar onze bijeenvergadering, onze toevergadering, tot of op hem wordt genoemd. Het eerste vers is heel belangrijk. Paulus zegt, wij bidden u broeders over de parousia van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Hier gaat Paulus dus iets over zeggen in het navolgende. Over de parousia van Christus, van onze Heer Jezus Christus. En over onze toevergadering, onze bijeenvergadering tot hem. Daar gaat Paulus iets over zeggen. Dan zegt hij dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt. Nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons geschreven. Alsof de dag van Christus aanstaande waren. Die dag van Christus, ook hier hebben de oudere handschriften, net als in 1 Thessalonicenzen 5, de dag des Heeren of de dag van de Heer. Ik ga ervan uit dat er staat, dus ik maak niet zo heel veel verschillen of het nu de dag van Christus is of de dag des Heeren, zoals ik al aangaf. Die term, de dag des Heren, plaatst ons wat meer in die Joodse context, omdat dat de term is uit het Oude Testament. Alleen, de Heer is natuurlijk niemand anders dan Christus. Dus als ze de dag van Christus zou staan, zou dat niet heel veel verschil maken. Ja, er staat dat gij niet haastelijk bewogen wordt. Letterlijk staat er zoiets als dat jullie denken niet in opschudding wordt gebracht. Of dat jullie verschrikt worden, gealarmeerd. Nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief of gewoon brief. Epistel staat er in het Grieks. Als door ons staat er letterlijk. Dus blijkbaar circuleerden er brieven van, of een brief van Paulus, een valse brief. Of in ieder geval, er was iets geschreven waarvan men zei dat het van Paulus was. En die Thessalonicenzen zouden zich niet in beroering, in opschudding moeten laten brengen door een brief als door ons, zegt Paulus. En ons is 2 Thessalonicenzen 1 vers 1, Paulus in de eerste plaats en Silas en Timotheus. Nog door woord, nog door zendbrief, als door ons, alsof de dag des Heren, want dat hou ik dan maar even aan, aanstaande waren. Letterlijk staat daar of alsof de dag des Heren is aangebroken. Aanwezig, tegenwoordig. Alsof die... Kijk, die Thessalonicense, dat gaf ik al even aan helemaal in het begin van de eerste studie. Die Thessalonicense werden vervolgd en verdrukt. En niet zo'n klein beetje ook. En er waren dus blijkbaar leraren die zeiden dat de dag des Heren dus aangebroken was. Omdat die vervolging was zo groot. En ik heb ook al eerder aangegeven dat de dag des Heren voor deze wereld komt met oordeel en gericht. Omdat er eerst een en ander recht gezet moet worden voordat het koninkrijk, voordat die dag werkelijk aanbreekt. En blijkbaar waren er dus mensen die Thessalonicenzen wijs hadden gemaakt of wijs wilden maken dat zij al leefden in de dag des Heren. Alles wordt opgenomen, Jannie, dus... We gaan snel verder. En dan zegt Paulus dat u niemand verleiden op enigerlei wijze. Want dan, die komt niet, die dag des Heren komt niet. Tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Ja, er vallen wel wat dingetjes aan te merken op de vertaling hoor. En daar kom ik ook nogal op. Dat afval, dat u niemand verleidt op enige wijze, want die dag des Heren komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is. Het woord afval, dat is letterlijk afstand nemen. En vaak kijkt men om zich heen in deze wereld en zegt men, we leven nu al in de afval, want het gaat van kwaad tot erger. Maar dat woordje wordt in de schrift in een aantal verbanden gebruikt. Bijvoorbeeld van Mozes afvallen in Handelingen 21 vers 21. Daar werd, dus dat gaat ook over Paulus. Maar daar werd Paulus beschuldigd dat hij Joden die onder de heidenen zijn leert van Mozes af te vallen. Handelingen 21 vers 21 is dat. Het zelfstandig naamwoord van dit woord apostasia. Apostasion, dat is een... komen we ook tegen in de schrift als een scheidbrief. Dus een man gaf zijn vrouw een scheidbrief mee als verklaring dat ze niet meer bij hem hoorden. Het gaat dus om een verklaring van afstand doen. En ik denk dat het hier in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 gewoon gaat over het navolgende wat hier beschreven wordt. En dat gaan we nu vanzelf lezen. Dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want die dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst die afval gekomen is. En dat geopenbaard is, de mens der zonde. Andere vertalingen hebben wellicht de mens der wetteloosheid. Want dat is wat de oudere handschriften voornamelijk hebben. De mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf, de zoon des verderfs. Die zich tegenstelt, vers 4, en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo dat hij in de tempel Gods, als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Dus er komt een mens der wetteloosheid, die zich verheft boven al wat God genaamd, en dat staat er letterlijk, of als voorwerp van verering vereerd wordt. En alzo dat hij in Gods tempel gaat zitten en zichzelf gaat vertonen dat hij God is. Nou, dat lazen we al in Daniël, kwamen we dat al tegen. En bijvoorbeeld in Openbaring 13. Vers 15. Het gaat in Openbaring 13 over twee beesten. Staat er bij mij netjes boven boven de pericopen. Boven 13 vers 1 staat het beest dat uit de zee opkomt. En boven vers 11 staat het beest dat uit de aarde opkomt. En dat beest, hetzelfde in vers 15, werd macht gegeven om het beeld van het beest, dat andere beest dus, een geest te geven, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Blijkbaar wordt er dus in de tempel van God, zoals in de 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 staat, die mens de wetteloosheid gaan zitten. En er zal in ieder geval een afgodsbeeld geplaatst worden. Ja, en daar zal wat het Oude Testament zo noemt gruwel gepleegd worden, oftewel afgodendienst. En daar refereert dan de Heer Jezus ook aan in de woorden die we eerder lazen in Matthäus 24. Waarin hij zegt, wanneer jullie dan de gruwel der verwoesting zullen zien staan in de heilige plaats. Nou, dat dan, als die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Maar dat is dus dat moment. De gruwel der verwoesting. Hè? Afgoderij is gruwel, is afgoderij en de gruwelijke praktijken die daarbij horen. En dan zegt Paulus in vers 5, gedenkt gij niet, weten jullie niet meer, dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Paulus had het daar blijkbaar uitgebreid over gehad. En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Er staat letterlijk, en nu wat hem tegenhoudt of vasthoudt, maar dat maakt niet zo heel veel verschil met het woord wederhoudt. Wat hem tegenhoudt of wat hem vasthoudt, dat weten jullie, dat weet gij. He, want Paulus zegt, weten jullie niet dat ik nog bij jullie zijn die jullie deze dingen gezegd heb? Hij had het daarover gehad. Wat hem weerhoudt, dat weet gij, opdat hij geopenbaard worden, die mens der wetteloosheid namelijk, te zijner eigen tijd. Letterlijk staat er zoiets als in zijn eigen periode, op zijn eigen tijd, de periode van zichzelf, de periode die hij toegewezen heeft gekregen. Want zo is het ook maar weer. Er is een God die alles in zijn hand heeft. En dingen moeten gebeuren. En God heeft daar instrumenten voor. En blijkbaar is dit een instrument in Gods hand. Die een periode heeft toegewezen gekregen. Waarin hij geopenbaard zal worden. Waarin die mens de wetteloosheid geopenbaard zal worden. Het volgende vers, want de verborgenheid der ongerechtigheid, ook hier staat in plaats van ongerechtigheid in de meeste handschriften wetteloosheid, maakt niet zoveel heel veel uit, de verborgenheid van de ongerechtigheid of het geheim van de wetteloosheid wordt al reeds gewerkt, alleen die hem nu wederhoudt, die hem nu weerhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Paulus zegt, nu reeds is er een geheim van de wetteloosheid in werking. Nu reeds is er de verborgenheid van de wetteloosheid of de verborgenheid van de ongerechtigheid is al werkzaam, wordt al reeds gewrocht, staat er in de Statenvertaling, wordt al reeds gewerkt, is al werkzaam. En dat geheim, die verborgenheid van de wetteloosheid, die staat tegenover de openbaring van die wetteloze, die we zien in vers 6. He, want hij zou geopenbaard worden te zijner tijd, en het tegenovergestelde van geopenbaard zijn of worden is verborgen zijn. En Paulus zegt, hij zal geopenbaard worden, nu wordt de verborgenheid alreeds gewerkt. Alleen, zegt hij, ja, want hij wordt tegengehouden. Alleen die hem nu weerhoudt, die hem tegenhoudt, die zal hem weerhouden, die zal hem tegenhouden, totdat hij, namelijk die weerhouder, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Die hem weerhoudt is dus de tegenhouder, of de vasthouder, en totdat hij uit het midden is, of uit het midden zal weggedaan worden. Zolang zal die ongerechtigheid of die wetteloosheid verborgen blijven. En dan zal pas geopenbaard worden op zijn eigen tijd, zoals vers 6 zegt. En vers 8 zegt het ook. Als dan zal de ongerechtige of de wetteloze geopenbaard worden. Maar de vraag is natuurlijk van ja, wat is dat wat tegenhoudt? Wat is dat die vasthouder of die tegenhouder of die weerhouder? En daar wordt daar is al veel over gespeculeerd. En dat is wel grappig, omdat Paulus juist bij de Thessalonicenzen deze dingen als bekend veronderstelt. En hij zegt van ja, ik heb jullie deze dingen gezegd. En weten jullie dat dan niet meer? Ik zei al bij vers 1, dit is een belangrijk vers. Want daar beschrijft Paulus het onderwerp wat hij hierna zou gaan uitwerken of beschrijven. Hij zei daar, wij bidden u broeders over de parousia van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering, onze bijeenvergadering tot hem. Nou, ik geloof dat die tegenhouden, een andere conclusie kan ik niet trekken uit dit gedeelte, dat de Ecclesia is. En dat het uit het midden weggedaan worden van die vasthouder, die wederhouder, die tegenhouder, dat onze toevergadering tot hem is die Paulus in vers 1 beschrijft. Als dat niet zo zou zijn, als dat niet hetzelfde zou zijn, dan noemt Paulus in vers 1 zijn onderwerp. Onze toevergadering tot hem. En hij wil het hebben over de parousia van onze Heer Jezus Christus. En onze toevergadering tot hem. Als uit het midden weggedaan worden van die weerhouden niet hetzelfde is als onze toevergadering tot hem. Dan noemt Paulus het hele onderwerp van onze toevergadering tot hem na 2 vers 1 niet meer. Dus dan zou hij het onderwerp aansnijden en het er niet meer over hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus mijns inziens, ja, kan je geen andere conclusie trekken dan dat de weerhouder die uit het midden zal weggedaan worden, hetzelfde is als onze toevergadering tot hem, wat Paulus in 1 Thessalonicense 4 noemt, dat wij weggerukt worden in wolken, de Heer tegemoet, in de lucht. Wat wij dus noemen de opname van de gemeente, of de wegrukking. Paulus laat hier twee dingen zien in dit gedeelte. En dat is dat de aanwezigheid van de Thessalonicenzen, hier op aarde, dat het bewijs is dat de dag des Heren nog niet aangebroken is. Want daar heeft hij het over in vers 2. Dat is Paulus' boodschap. De aanwezigheid van die Thessalonicenzen is het bewijs dat de dag des Heren nog niet aangebroken is. Want zodra die dag des Heren aanbreekt, zegt Paulus, nou dan wordt die weerhouder uit het midden weggedaan. En hij zegt, ik wil het met jullie hebben over onze toevergadering tot hem. Wat hij ook zegt, is dat het geheim van die wetteloosheid al werkt. Hè, wat dat dan ook precies is. maar dat het verborgen is. Totdat de Ecclesia uit het midden is weggedaan. En dat dan de mens, de wetteloosheid, zich zal openbaren. He, want het zegt in vers 8. En als dan, he, weer zo'n tijdbepaling. Als dan zal de wetteloze, de ongerechtige, geopenbaard worden. Staat er meteen bij hoe het met hem af zal lopen. Die de Heere verdoen zal. Uit de weg zal ruimen. Door de geest zijns monds en teniet maken in de verschijning van zijn parousia. Weer dat woord parousia, alleen gaat het hier over de verschijning van zijn parousia. He, wanneer die parousia aanvangt, de wegrukking. De weerhouder die uit het midden zal worden weggedaan. Ja, dan zal hij nog niet openbaar worden, de Heer Jezus Christus, maar in de verschijning van zijn parousia zal hij dat wel worden. Dit is dan ook een moment waarin een sprongetje in de tijd wordt gemaakt en dat veel later plaats zal vinden. Onze toevergadering tot hem is het uit het midden weggedaan worden van de weerhouder. En is ook het moment dat de wetteloze zich zal openbaren, dat hij zich als... Dat hij, ja, hoe het in vers 4 staat, dat hij zich tegenstelt en dat hij zich zal verheffen boven al wat God, of als God genaamd wordt, dat hij in de tempel van God zal zitten, zichzelf zal vertonen dat hij God is. Zoals in Openbaring 13 vers 15, dat laatste van dat beeld, dat daar neergezet zal worden. En ook in Matthäus 24, volgens mij ook vers 15, dat er een verwoestende gruwel zal gesteld worden op de heilige plaats. Dat is het moment, staat hier ook, dat de tegenhouder, de vasthouder, de weerhouder, dat die uit het midden zal weggedaan worden. En dat is onze toevergadering tot hem. ja. In 2 Thessalonicenzen 2 staat nog dat die parousia van, hè, ook weer dat woord toekomst, van die mens de wetteloosheid, die is naar de werking, de inwerking van Satan, in alle kracht, tekenen en wonderen der leugen. Hè, leugenachtige wonderen. Met die wonderen denk ik, nou, dat hij gaat beweren dat hij God is. Want dat staat ook natuurlijk in vers 4. Hè, dat hij zich als God zal laten vereren en zichzelf zal vertonen dat hij God is. Dus hij gaat wonderen tekenen, leugenachtige wonderen doen, staat hier. Ja, ik kan geen andere conclusie trekken dan dat de wonderen die hij gaat doen, dat hij daarmee gaat laten zien, dus de aanhalingstekens, dat hij God is.
En Gerard is dan ook gewoon een openbaring. Hè? Hij is gewoon de nahaver. Ja. De afgelopen 3 dagen zal hij, en we zullen ze geschenken, zal die idee staan we gewoon...
Met die wond aan zijn hoofd. Nou, laten we naar Openbaring gaan. Openbaring 12. Ja, een redelijk bekend schriftgedeelte wel, volgens mij. Ja, we vallen hier natuurlijk midden in het boek Openbaring. Sowieso een lastig boek voor velen. Wat we zien in het verband waar het in staat, hè, hoofdstuk 12, staat tussen hoofdstuk 11 en 13, nou, dat... Dat zal geen verrassing zijn voor u, maar in hoofdstuk 11 lezen we over 2 getuigen in vers 3. Die zullen profeteren 1260 dagen. Met zakken bekleed enzovoort. In hoofdstuk 13 gaat het over een beest uit de zee en uit de aarde. En daar wordt gesproken over vers 5, Hetzelfde, dat beest werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen, godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om zulks te doen. 42 maanden. Nou, om 42 maanden, dat is hetzelfde als de 1260 dagen in Openbaring 11 vers 3. Profetische maanden, 30 dagen, 30 keer 42 is 1260. En die 1260 gaan we ook weer tegengekomen in het hoofdstuk 12. Dus het bepaalt ons wel een beetje, het bepaalt ons bij diezelfde periode van 1260 dagen, van 42 maanden. In Daniël wordt nog gesproken van tijd, tijden en een halve tijd. Als een tijd een jaar is, dan spreekt dat van 3,5 jaar. Is 1260 dagen, is 42 maanden. Dus dat spreekt allemaal van dezelfde periode. Goed, nou, ik begin gewoon bij 12 vers 1. Er werd een groot teken gezien in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. In dit beeld. Want dat is het. We vinden nu een vrouw. Straks vinden we nog een draak. En we vinden een mannelijke zoon. En aangezien dit een teken is. Met een groot teken gezien in de hemel. Hebben die beelden, want daar gaat het om, die hebben een betekenis. Nou, als we de betekenis van de vrouw bezien in de schrift, dan spreekt het vrijwel altijd van Israël. Neem bijvoorbeeld het boek Hosea. Dat gaat alleen maar over de man en vrouw. Hosea die zich een vrouw moest nemen. Ja, het was een vrouw der hoererijen, staat er in de Statenvertaling, oftewel een hoer. En dan staat er achter in Hosea 1 vers 2, gelijk in de aanhef van het boek Hosea. Neem u een vrouw der hoererijen, want, zegt God dan, want het land, hij zegt dat tot Hosea. Hosea, neem je een vrouw der hoererijen, want het land wendt zich af van Yahweh in hoererij. Het land Israël wendt zich van God af in hoererij. Oftewel, het volk Israël bedrijft hoererij. En het volk wordt uitgebeeld in die vrouw. En daarom moest Hosea zich die vrouw nemen. Het is maar één voorbeeld van de vrouw in de Bijbel die staat voor Israël. Maar zo kunnen we er talloze vinden. We hebben een groot teken gezien in de hemel. Een vrouw, Israël, bekleed met de zon. De maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Nou, ook dat bepaalt ons bij Israël. Israël is ook het volk, hè, waaruit de Messias wordt geboren. De mannelijke zoon. Waarover het straks gaat in dit gedeelte. En ja, dat moet ik er nog even bij zeggen. Het is een teken. Dus die vrouw kan niet letterlijk Maria zijn, waaruit de Heer Jezus geboren werd. Zullen we straks nog wel nader gaan bezien. Als je die vergelijking gaat maken dat de vrouw Maria is, nou, dan loop je op alle fronten vast. Want daar straks verderop staat er bijvoorbeeld in vers 6, de vrouw vluchtte naar de woestijn en daar had zijn plaats haar van God bereid. Enzovoort. Dat is niet van toepassing op Maria. Maar het gaat hier om een beeld. Dus het is niet letterlijk een vrouw. Het is het volk Israël. En ze was ook bekleed met de maan, zon en de maan. En 12 sterren. En dan neem ik even mee naar Genesis 37. Want daar vinden we een geschiedenis van Jozef. Een zoon van Jacob. Een van de 12. En zijn broers, de andere 11, waren daar ook bij. en zijn vader en zijn moeder. Maar Jozef heeft zojuist een droom gedroomd en hij had nog een andere droom. En die vertelt hij dan ook tegen zijn broers in vers 9. Hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen. En hij zei, zie, ik heb nog een droom gedroomd. En ziet, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. En als hij het aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, bestrafte zijn vader hem en zeide tot hem, wat is dat voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik, uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Jacob wist heel goed wat die zon en maan en die sterren voorstelden. Wat dat representeerde, namelijk het huis van Jacob. Zon, maan, 12 sterren. En die vinden we dus ook weer in Openbaring 12. Nog een aanduiding dat dit over Israël moet gaan. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende. Ja, barensweeën, zoiets staat er letterlijk. En, nou ja, het staat er ook achter, wordt het uitgelegd. En, of namelijk, ze was in pijn om te baren. Die weeën die gaan in de schrift ook over de oordelen die we in het boek Openbaring vinden. Ik denk zelf niet dat het hier bijvoorbeeld over de grote verdrukking gaat. Maar, want die vindt pas hierna plaats. Na wat we hier beschreven vinden in Openbaring 12. Ik denk eerder dat het gaat over de periode van de periode waarin het volk Israël, maar nu praat ik alvast voor mijn beurt, waarin het volk Israël de Ecclesia, de gemeente, voortbrengt. De 2000 jaar. Maar daar komen we nogal op. Die grote verdrukking, wat ik al zei, daarom geloof ik niet dat deze barensweeën over de grote verdrukking gaan. Die grote verdrukking is hetzelfde als de 1260 dagen in vers 6. En als de tijden en een halve tijd, die we bijvoorbeeld ook vinden in Daniel, maar ook in dit hoofdstuk in vers 14. Die vrouw in vers 14, ik loop even op de zaken vooruit, die vrouw die zou een plaats krijgen in de woestijn. En daar wordt zij gevoed, tijd, tijden en een halve tijd. En in vers 6 staat ongeveer hetzelfde, dat is echt een parallelvers. Die vrouw vlucht in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen, 1260 dagen. Maar waarom is dat natuurlijk, hè, dat zij vlucht naar de woestijn? Nou, dat lezen we hier. Er werd een ander teken gezien in de hemel, vers 3. Ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Nou, dat is nogal een voorstelling, maar we hoeven niet te filosoferen over wie of wat die draak is, want dat staat namelijk in vers 9. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt enzovoort. Dus die draak is in ieder geval een voorstelling van Satan. Ja, en die 7 hoofden en die 10 hoornen van die draak, die vinden we ook in Openbaring 13. Waar we in vers 1 een beest uit de zee zien opkomen. Hè, een van die 2 beesten weer. En die heeft ook 7 hoofden en 10 hoornen. En ook weer hoeden. En in vers 2 van Openbaring 13. Het beest dat ik zag was een pardel gelijk. Dat is een panter of een luipaard. Zijn voeten als de voeten van een beer. Zijn mond als de mond van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en macht. Nou, dit zijn allemaal verwijzingen naar oud-testamentische zaken. Die luipaard, dat luipaard. Die beer en die leeuw die vinden we in Daniel, in het boek Daniel terug. Het gaat er over een laatste wereldrijk. Je vindt dat in Daniel 7. Dat Hè, zoals Openbaring 13 vers 2 zegt dat, dat door de draak kracht, troon en grote macht wordt gegeven. En in, die, in dat beeld in Openbaring 12, waar we dat teken zien, die grote rode draak met die hoofden en die hoornen. Ja, dat is een uitbeelding van het laatste wereldrijk waaraan Satan zijn, zijn macht en kracht geeft. En ja, verderop in de Openbaring vinden we daar ook nog wel wat, wat aanwijzingen voor, maar ik ga ze niet allemaal af. Zijn staart, vers 4, trok het derde deel des, van de sterven des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Dus het doelwit van die draak is dat kind. Het doelwit van die draak is dat kind wat door die vrouw gebaard wordt. Hè, want hij wil het verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En dan staat in vers 5, zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Die mannelijke zoon komt voort uit Israël. Hè, zoals Christus uit Israël is voortgekomen. En die mannelijke zoon is ook Christus of de Christus. Ze baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Nou, dat is een verwijzing naar, naar Psalm 2. Zou hoeden met een ijzeren roede. Ik ga daar even naartoe naar Psalm 2. Ja, in vers 1 gaat het daarover de heidenen, die al de heidenen zou hoeden met de ijzeren roede. Psalm 2 vers 1 wordt gezegd, waarom woeden die heidenen en bedenken die volken ijdelheid? In vers 2 gaat het over de koningen der aarde die zich opstellen tegen den Heere, tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde. Gezalfde, het Hebreeuwse woord wat hier staat is gewoon Messiach. Dus de koningen der aarde stellen zich op tegen Yahweh, tegen God en zijn gezalfde, zijn Messias. In vers 6 ook weer, hè, zegt God, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Ook weer dat woord gezalfd. Die koning is gezalfd. Die koning is dus een Messias, een gezalfde. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Dus het gaat over Christus, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd en dan dat, en dan in vers 9, gij zult hem verpletteren met een ijzeren scepter. En dit is de verwijzing die in de Openbaring gegeven wordt, dus de verwijzing naar dit vers. Die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. In het Hebreeuws hier in Psalm 2, de Statenvertaling, is het een ijzeren scepter, een ijzeren roede. Het gaat over de zoon, de koning, maar ook de Messias, die de volkerenwereld onderwerpt. En hij is in ieder geval die mannelijke zoon, in Openbaring 12 vers 5, die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God aan zijn troon. Kijk, die mannelijke zoon, je kan niet anders stellen dan dat het Christus is. Maar daar zit geen punt. Want van Jezus Christus, de Heer Jezus zoals we die kennen in de evangelie, en die opgewekt werd door zijn vader uit de dood, die werd niet weggerukt tot God en zijn troon. Daarvan lezen we in Handelingen 1, dat Jezus werd opgenomen. 1 vers 9 is dat. Hij werd opgenomen en er staat ook dat de discipelen die aanwezig waren, die zagen hem terwijl hij heen voer. Nou, dat klinkt wel als een tamelijk rustig geleidelijk proces en niet zoals hier beschreven wordt, als een geboorte van een kind waarnaast een draak staat, beeld van Satan of een satanisch wereldrijk, die dat kind wil verslinden. Dus het gaat hier in ieder geval niet over de hemelvaart van Christus. Overigens is dit woordje weggerukt, wat hier staat in Openbaring 12, hetzelfde woordje als dat we vinden in 1 Thessalonicense 4, vers 17, waar staat dat de doden in Christus en de levend overblijvende weggerukt zullen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Weggegrist, weggerukt. Kijk, die mannelijke zoon, ik geloof dat het de Ecclesia is, de gemeente, want de gemeente is het lichaam van Christus. Paulus zegt zelfs in de Efezebrief dat de Ecclesia de completering is van Christus, van het hoofd. Een hoofd zonder lichaam is geen eenheid. En de Ecclesia, het lichaam van Christus en het hoofd, dat is een eenheid. Dus waar gesproken wordt over Christus, ja, daar is vaak in de schrift het lichaam van Christus bij inbegrepen. En ik geloof dus dat die mannelijke zoon de Ecclesia is, het lichaam van Christus, van de Christus, die dus inderdaad wordt weggerukt tot God en zijn troon. Zoals we al zagen in eerdere schriftgedeeltes. Die mannelijke zoon, als de vrouw een volk voorstelt, dan is het logisch dat de mannelijke zoon ook een volk voorstelt. De mannelijke zoon komt voort uit de vrouw. Het is een volk dat één is met Christus, of één lichaam is met Christus. Er vindt namelijk een geboorte plaats van hoofd en lichaam. Het is overigens ook nog een volk dat voortkomt uit Israël. Ik ken gelovigen die zeggen, wij hebben als Ecclesia, als gemeente, als lichaam van Christus niets met Israël te maken. En dan denk ik altijd van, ja, hoezo dan? Want onze Heer is toch voortgekomen uit Israël en wij zijn toch één met Hem. Dus in ieder geval in dat opzicht hebben wij al alles met Israël te maken. Maar het is een volk dat voortkomt uit Israël, net als Christus zelf. En wij zijn in Hem. En dit volk wordt weggerukt tot God en zijn troon met het oog op die draak. Daarvoor wordt hij weggerukt, die mannelijke zoon, tot God en zijn troon. Voor naderend gevaar. He, die aartsengel Michael die daar opstond voor die tijd van benauwdheid. Voor die grote verdrukking die komen zou. En dan lees je vervolgens dat op het moment dat het kind weggerukt wordt tot God en zijn troon, dat dan die vrouw vlucht in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Dus op het moment dat de vrouw vlucht naar de woestijn, op het moment dat 1260 dagen aanvangen, op dat moment wordt ik geloof dat dat de Ecclesia is, op dat moment wordt de Ecclesia weggerukt tot God en zijn troon. En dan vangen de 1260 dagen aan van de grote verdrukking. Ik zeg het overigens erbij, sommige uitleggers, ik ken er wel een aantal, ook wel bekende, iemand als Knog, volgens mij ook, die zeggen dat die mannelijke zoon de 144.000 voorstelt. De 144.000 die we verderop in openbaring ook tegenkomen. En dat dan de 144.000, dat die weg worden gerukt tot God en de troon van zijn Messias op aarde. Maar op dat moment is er helemaal nog geen troon van de Messias op aarde. Op dat moment moet de grote verdrukking nog aanvangen. Op dit moment dat hier beschreven wordt in ieder geval. Want het is de aanvang van 1260 dagen. Van 1260 dagen dat de vrouw Israël vlucht in de woestijn. En waar zij een plaats heeft van God bereid. Pas na die grote verdrukking, als volk Israël de naam des Heren, de naam van Jehovah aan zal roepen, dan zal de Messias verschijnen aan Israël. Zacharia 14 bijvoorbeeld. En vanuit Israël, dan zal er pas een troon komen in Jeruzalem. En vanuit Israël zal, zoals dat opwekkingslied dat zo mooi zegt, vanaf de troon vestigt de Zoon zijn heerschappij. En wordt dat koninkrijk dus ook gevestigd over de hele volkerenwereld, waar, ja, waar Psalm 2 dus ook over gaat. Nou, die vrouw vlucht naar de woestijn. Ik zeg u erbij, dat is een in Jordanië, de meeste van u zullen dat wel weten. Ik ben er zelf wel eens geweest, daar is een plek in de woestijn, een stad, helemaal een rots uitgehouwen. Die stad heet Petra of Sela, rots. En ja, die plaats vinden we in de profetieën terug. En ik geloof ook, zonder daar verdere toelichting bij te geven, dat het die plek is waar die vrouw, waar Israël, haar onderkomen zal zoeken. En dat de plaats is die God haar bereid heeft. Zoals Openbaring 12 vers 6 zegt. En daar staat dan ook dat zij heeft daar een plaats door God bereid. En dan staat er, opdat zij haar aldaar zouden voeden, 1260 dagen. In de meeste vertalingen is dit wegvertaald. Want ja, wie is zij? Voor mij heeft de MBG zoiets als opdat zij daar gevoed zou worden, 1260 dagen. Maar er staat in de grondtekst, opdat zij haar aldaar zouden voeden, 1260 dagen. Wie is zij? Er zijn drie opties in dit beeld. De vrouw. Maar het gaat hier over de vrouw die gevoed wordt. Dus dat is al geen optie meer. De tweede optie is dat zij de draak voorstelt. Nou, die draak die leeft niet op goede voet met de vrouw. Dus die heeft andere plannen dan haar voeden. Dus dan blijft er nog maar één over, dat zij, meervoud, de mannelijke zoon is. Wat ook meteen een onderbouwing is voor, een argument is, voor het feit dat die mannelijke zoon een volk is, een meervoud, en dat daarvoor het lichaam van Christus, die Ecclesia, een taak ligt om die vrouw te voeden in die 1260 dagen. Daar kunnen we natuurlijk over fantaseren hoe dat zal zijn. Hè? Gaan we daar brood brengen of brengen we daar waar dat brood een beeld van is? Misschien wel allebei. Hè, gaat het over voeden vanuit het woord, geestelijk voeden, of gaat het over stoffelijk voeden? Nou, daar mag u over fantaseren wat mij betreft. Ik kan het hier uit wat hier staat niet concluderen. Maar dat zijn wel geweldige dingen als je dat leest. Ja, die 1260 dagen wordt die vrouw gevoed in die woestijn, in die plaats waar zij veilig is voor de toorn van de draak. Daar kom ik straks nog op. En die 1260 dagen, nogmaals, dat is eenzelfde periode als 42 maanden uit Openbaring 13 vers 5. Als tijd, tijden en een halve tijd uit 12 vers 14. Dat zijn namelijk ook parallelversen, dus dat ene vers. Die twee versen leggen sowieso elkaar uit. Die leggen uit wat tijd, tijden en een halve tijd is. Dat is namelijk 1260 dagen. Want in beide versen gaat het over de vrouw die een plaats heeft haar bereid in de woestijn. En we vinden dat ook nog in bijvoorbeeld het boek Daniël vele malen terug. Tijd, tijden en halve tijd. De vlucht van de vrouw is dus de vlucht van gelovigen uit Israël. Ja, wat ook in Matteüs 24 beschreven wordt. Dat hebben we al gelezen, volgens mij al twee keer ondertussen. Waar Jezus zegt, wanneer gij dan zult zien De gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats. Die gruwel staat in die heilige plaats, in die tempel, waar die mens de wetteloosheid zich zal zetten. Waar hij zichzelf als God zal laten vereren, zichzelf vertonende dat hij God is. 2 Thessalonicenzen 2. Een beeld neer zal zetten, Openbaring 13 vers 15. Als je dat ziet, zegt Jezus, dat als dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Petra, Sela, ligt in de bergen. Nou, dan moet je als de wiedeweerga van het dak afkomen, niks uit je huis meenemen, gewoon alles laten vallen en vluchten. Want dan vangt namelijk de grote verdrukking aan. Dus de grote verdrukking is die 1260 dagen. Is het moment waarop de vrouw, het gelovige overblijfsel uit Israël, een plek krijgt toegewezen in de woestijn. Maar is ook het moment dat de mannelijke zoon, de Ecclesia, wordt weggerukt tot God aan zijn troon. Aanvang van het moment van de wegrukking dus en de aanvang van de grote verdrukking, om het heel kort samen te vatten. We lezen nog even verder in Openbaring 12. En er werd krijg in de hemel. Heeft er nu wel iemand een vertaling waar oorlog staat? Of ook strijd?
Oorlog.
Ja, okay. Ja, krijg is namelijk oorlog. Wij speelden vroeger krijgertje. En oorlogie.
Krijgertje is geen oorlog.
Nee?
Nee toch? Tikkertje is dat toch?
Ja.
Andere betekenis.
Ja. Okay. Ja. Sowieso eindigde alles in oorlog, dus een strijd. En het krijg, en het oorlog in de hemel, Michael. Hey, Michael. Daar hebben we Michael uit 1 Thessalonicenzen 4, de aartsengel, Judas vers 9. Michael. Die staat voor uw volks als het zulk een tijd der benauwdheid is, als er niet meer wezen zal. Ik weet niet hoe het letterlijk staat in Daniël 12 vers 1, maar die Michael op dat moment, dus het moment van Daniël 12 vers 1, maar ook het moment van 1 Thessalonicenzen 4, wat is het, vers 16, 17. Die Michael met zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. Dus er kwam oorlog in de hemel tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen. Deze pericoop, vers 17, is ongeveer parallel aan die eerste zes versen die we zojuist besproken hebben. Je vindt daar ongeveer dezelfde dingen in vanuit een... Ik ga op mijn voorstellen. Je vindt daar dezelfde dingen vanuit een wat ander perspectief. Ik heb die helm niet op, hè? Die helm van redding heb ik niet op, dus ik stoot mijn hoofd. Nee, de vers 7 tot 17 is parallel aan de eerste zes versen. En het is vanuit een wat ander perspectief bezien. Nou, daar kunnen we ook een hele studie van maken. Maar daar ga ik even aan voorbij. Maar het is wel mooi om dat naast elkaar te leggen. Hier wordt in ieder geval Michael geïntroduceerd. In dit beeld. En wat ik al zei. Daniël 12. 1 Thessalonicenzen 4. Daar kwamen we Michael ook al tegen. Nou, daar is oorlog. In de hemel overigens. Hè. Michael en zijn engelen krijgen hem tegen de draak. We hadden al gezien dat die draak is Satan. Is de duivel. Die is dus blijkbaar niet in de hel, maar in de hemel. Ja, ik zeg het er maar even bij, want... Die weet me nooit. Die krijgen we er zo gratis bij. En vers 8, zij hebben niet vermocht. Ze waren niet bij machten. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Ze waren...
Ja. Als je nou bijvoorbeeld die wapenrust, dan wordt er ook al gezegd van, we hebben een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en de krachten, de overheden in de lucht. Kun je dat ook hier op van betrekken?
Nou, die machten en krachten, dat lees ik hier in ieder geval. De draak, dat zegt vers 9, welke is de oude slang, duivel en Satan met zijn engelen. Als de geestelijke boosheden in de lucht. Hetzelfde is als die duivel, Satan en zijn engelen, zijn boodschappers. Ja. Dan is dat inderdaad hetzelfde, ja. En ik geloof ook dat het zo is, ja.
Ja.
Ja. Er was geen plaats meer voor hem gevonden in de hemel. Namelijk voor die draak met zijn engelen. Want de grote draak, vers 9, is geworpen. Namelijk de oude slang. Welke genaamd wordt duivel en Satan. Over zijn identiteit hoeven we niet meer te twijfelen. Dat wordt zeer helder uiteengezet. Welke genaamd wordt duivel en Satan die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus het moment dat de Satan op aarde geworpen wordt, is het moment dat de vrouw vlucht naar de woestijn. Dat licht ik straks nog even verder toe. Is de start van 1260 dagen, of van tijd, tijden en een halve tijd, of van 42 maanden. Maar is ook de openbaring van de mens de wetteloosheid, 2 Thessalonicenzen 2. De gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats, Matthäus 24, vers 15. En het moment van de wegrukking van de mannelijke zoon. Want waar die Michael en zijn draak krijgen tegen de engelen en die draak en zijn engelen uit de hemel worden geworpen, daar wordt juist die mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon. Dus de een neemt de plek in van de ander, zo zou je het kunnen zeggen. Vandaar waarschijnlijk ook de rivaliteit tussen die draak en die mannelijke zoon. Die draak weet dat waarschijnlijk wel, dus die wil hem te grazen nemen, die mannelijke zoon. Laat ik vanuit vers 9, en de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, ook genaamd door duivel en Satan, die de hele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde. Zijn engelen zijn met hem geworpen. Laat ik dan meteen verder lezen in vers 13. Licht ik straks toe waarom ik dat doe. Want hier is hij geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. En dan lezen we in vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. Je kan hier namelijk zo verder lezen. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. Zo heeft hij de vrouw vervolgd. Die het manneke. Die mannelijke zoon. Gebaard had. Eigenlijk had ik vers 12b en nog even bij moeten lezen. Daar staat: wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en hij heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Dus, hier komt hij, de toorn van de draak. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, de duivel, hè, die draak. Namelijk die oude slang, die is tot u afgekomen. Hij heeft grote toorn en een kleine tijd. Nou, hoeveel tijd heeft hij? Tijd, tijden, een halve tijd, 1260 dagen, 42 maanden. In dit verband. De duivel heeft grote toorn en een kleine tijd. Kleine tijd.
Toch staat er dan, wat mij er niet opvalt, en hij zag, toen hij zag, dat hij op aarde geworpen was. Net alsof hij dat,
ja.
Dat hij toen besefte, wow.
Ja.
Zou dat wezen omdat hij dan eigenlijk zichtbaar wordt?
Ja, openbaar. Ja, wellicht wel. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. Ja, dat, als je dat dan voorstelt, dan zie je een draak zo op aarde vallen. Hey, die kijken om zich heen van, hey, wat overkomt me nu? Ja, ik ben op aarde.
Ja,
zo stel je dat dan voor.
Sorry.
Ja.
Hij kent al de schrift, dus hij weet toch ook dat dit gaat gebeuren, of niet?
Man, ik weet niet of hij dat zo rechtstreeks gaat
doen. Dat is een goeie. Want in de pauze over hebben. We hopen te bepraten in de pauze. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Want hij had het eigenlijk op het... de mannelijke zoon voorzien, maar die is weggerukt tot God aan zijn troon. Ja, zoals ik zei van vers 9 kun je zo doorlezen in vers 13. En vers 13 is een soort van tussenzin. Vers 10 tot en met 12. Ik heb dat dan ook in mijn eigen Bijbel tussen haakjes gezet voor de leesbaarheid. Ik ga die versen, die sla ik gewoon even over, die hebben voor de... die leest u thuis gewoon even. En aan de vrouw, vers 14, zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends. Twee vleugelen van een grote arend. Hè, die, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt in tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. Die mannelijke zoon, die is dus onbereikbaar voor de draak, zoals we lazen in vers 13. Dus richt hij zijn toren, hè, dat staat daar ook in vers 12. Richt de draak zijn toorn op die vrouw. Want de Ecclesia, ze lazen in 1 Thessalonicense 1 vers 10, wordt gered uit de toekomende toorn. Uit de toorn van deze draak. Of van de toekomende toorn, dat maakt, zoals gezegd, het maakt mij niet zoveel uit. Want die toorn is op het moment dat wij worden gered van of uit, is het nog steeds toekomende toorn. Dus daar wordt hier de mannelijke zoon dus ook voor weggerukt. De Ecclesia wordt dus gered uit die toekomende toorn. In vers 14, daar lezen we over twee vleugelen van een grote arend. Ja, vleugel spreekt altijd van bescherming. Het is God zelf die zegt in Exodus 19 vers 4 over het volk Israël. Jullie hebben gezien hoe ik jullie op vleugels van arenden gedragen heb. Dat gaat over de uittocht uit Egypte. En daar wordt Yahweh voorgesteld als vleugelen van een grote arend. Nou, hoe dat hier precies gaat met die vrouw, met het gelovige overblijfsel van Israël. In ieder geval wordt zij beschermd om daar naartoe te vluchten. Omdat zij zou vliegen in de woestijn. En dan zegt het vers hetzelfde als vers 6. In haar plaats, alwaar zij gevoed wordt. Hè? In vers 6, alwaar zij, opdat zij haar al daar zouden voeden. Nou, vers 6 is dat 1260 dagen. Hier is dat een tijd, tijden en een halve tijd. Vers 15 nog, de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Ja, ik denk dat die rivier, dat het een beeld is van legers. Want in Jesaja 8, vers 7 en 8, wordt dat beeld gebruikt. In Psalm 124 bijvoorbeeld ook, Psalm 124 vers 4 en 5, daar gaat het over vijandigen. Die worden voorgesteld als wateren, als rivieren. En in Jesaja 8, vers 7. Daar gaat het echt over legers. Daar staat, daarom ziet, zo zal de Heere over hen doen opkomen, die sterke en geweldige waterende rivier. De koning van Assyrië en al zijn heerlijkheid, hij zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers. En hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen en het doorgaan. Hij zal tot aan de hals reiken, enzovoorts. Dus overstromende rivieren die buiten de oevers treden, daar worden voorstellingen van gemaakt. Van een rivier die buiten een oever treedt, en nou, dat zijn legers, zijn hier in Jesaja de legers van Assyrië. Maar die vrouw die wordt daardoor beschermd. Die wordt daarvoor beschermd. Want staat er in vers 16. De aarde kwam de vrouw te hulp. De aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En dan vers 17. Pak ik nog even mee. Daar staat. De draak vergrimde op de vrouw. In de MBG staat. De draak werd toornig. op de vrouw. En ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus hebben. Dus de toorn van de draak, waaruit de Ecclesia gered wordt, die komt over de vrouw, over Israël, want hij ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad. Zodier. Dus ook hier een uitbeelding van de wegrukking, de opname van de gemeente, zo u wilt, met volgens mij zeer heldere tijdsbepalingen daarbij. Een periode van 1260 dagen die daar direct op volgt, tijden en een halve tijd, 42 maanden. Het wijst allemaal op hetzelfde. Net voor de toren van de draak, voor die toekomende toren, wordt de Ecclesia gered. En net voor de grote verdrukking dus. Nou, dan gaan we vanmiddag onze studies vervolgen.